Maar ik denk dat wij deze Xi rijkdom en technologie en zaken doen in dienst staan van een ander doel. En het prettige van de Chinezen is dat ze niet aan je kop komen zeuren over mensenrechten. De eerste die aardgas hebben gebruikt, en dan hebben we het over het jaar 1000 zo'n beetje, hè?
Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen.
Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Europa krijgt bezoek. Xi Jinping die komt hierheen. En hij gaat als eerste op bezoek in Frankrijk. Han, het is 5 jaar geleden dat Xi hier was. Het zal wel een wat killere ontvangst zijn dan toen.
Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant zal het ook een hele hartelijke ontvangst zijn. Want die Xi Jinping is natuurlijk een dictator en een tiran die bijvoorbeeld miljoenen Oeigoeren in een soort werkkampen heeft gezet. En volgens mij is ook de leider van de Tweede Wereldmacht. En dan moet je toch een beetje netjes tegen zijn.
Ja, en wij hebben natuurlijk grote belangen bij China.
Ja, wij zijn grote exporteurs.
Ja,
ja. Ja. En in China, we zijn investeerders in China. We zijn grote exporteurs naar China. We zijn ook belangrijke importeurs van China. En we hebben ons op een aantal punten ook afhankelijk gemaakt van China. Wij hebben bijvoorbeeld zonder over de geopolitieke gevolgen daarvan na te denken, Griekenland gedwongen de hele haven van Piraeus aan China te verkopen.
Ja.
En Chinese bedrijven hebben ook een stevige greep op stukken van de Rotterdamse haven bijvoorbeeld.
Met de terminals die daar staan allemaal.
Ja.
Ja.
Nou, kunnen ze ook heel goed zien wat er hier allemaal inkomt en uitgaat. Dat is strategisch van zeer groot belang.
Ja, China die heeft haar ambities of zijn ambities verwoord. Ze wil in 2035 wereldleider zijn op het gebied van technologie en innovatie. En in de 15 jaren daarna, zo in 2050, wanneer het land zo rond zijn 100ste verjaardag zit, in 2049 is dat, dan willen ze de leider van de wereld zijn. Nou, dat is nogal wat, want dat betekent dat dat echt een totale verschuiving is van zeg maar, waar Verenigde Staten een soort belangrijkste natie was, dat dat dan China moet worden.
Nou, dat zou misschien ook wel kunnen gebeuren. En je moet heel goed beseffen hoe China heet. China is een term die buitenlanders voor dat land hebben ingevoerd. Maar het heet het Rijk van het Midden. Ja. En in het algemeen was de gedachte dat buiten het Rijk van het Midden geen belangrijke dingen plaatsvonden en ook geen interessante mensen woonden. En dat je daar alleen maar relaties mee onderhield, zodat ze tribuut aan China konden betalen.
Ja, en dat is wat ze nu eigenlijk ook weer zouden willen.
Als je dat verhaal van 2050 hoort, dan lijkt dat er wel op.
Ja, dan is het ook zo dat de AIVD, dat is zeg maar de Veiligheidsdienst van Nederland, die waarschuwt ook een beetje voor China. Voor cyberaanvallen die ze plegen, voor spionage wat ze doen, voor die geopolitieke ambities. Het feit dat ze overal hun invloed aan het uitbreiden zijn. En zo geldt een van de dingen, is bijvoorbeeld als je Chinees bent, dan word je, en je woont in Nederland, dan word je toch geacht in het belang van de Chinese maatschappijen te acteren. Dus er zit ook best wel wat dreigingen aan.
Nou ja, het is een machtig land. En machtige landen die spioneren overal. Dat doen de Amerikanen ook. Dat doen de Nederlanders op bescheiden schaal ook. Maar je moet de kracht en de macht van bijvoorbeeld de Britse en de Franse spionagediensten absoluut niet onderschatten. Dat hoort er gewoon bij. Wat de Chinezen hier, krijg je dan te horen, heel veel doen, is industriële spionage, proberen achter bedrijfsprocessen te komen en en de geheime achteruitvindingen om die dan zelf toe te passen. En dat is ook iets wat sinds, nou pakweg, het begin van de vorige eeuw, misschien iets eerder, tot de Chinese aanpak behoort. Hè?
Ja.
Je moet de technologische kennis en de wetenschap van de wereld je eigen maken om zo de maatschappij met Chinese karakteristieken te kunnen uitbouwen. En die Chinese karakteristieken zijn dan nummer 1.
Ja. En wat zijn dan die Chinese karakteristieken?
Ja, daar kun je dus over van mening verschillen. Dat doen Chinezen dan ook. Je hebt natuurlijk de Communistische Partij, die de leidende partij is en officieel nog steeds het Marxisme beleidt.
Ja.
Maar heel erg, denk ik, in de praktijk beïnvloed is door de leer van de oude filosoof en staatsman Confucius, die in de 6e eeuw voor Christus of zo leefde en een heel systeem heeft opgebouwd waarden, burgerlijke normen en waarden. En waarden en normen die een heerser zou moeten belichamen. En daarin zit bij het element eerbied voor de ouders in het midden. Ja. Dus het is als een conservatieve samenleving.
Het gaat ook veel meer over de groep dan over de ontwikkeling van het individu. Hè. Eigenlijk is het individu ondergeschikt aan de groep. Terwijl je in de liberale maatschappij zou kunnen zeggen dat het gaat om de individuele ontplooiing.
Dat is het grote verschil. Overigens is in onze samenleving het lidmaatschap van de groep ook heel lang het centrale element. In het christendom bijvoorbeeld ben je heel duidelijk onderdeel van een groep en kom je alleen tot uiting in je relatie tot je naaste en in het kader van je familie enzovoort. Ja. Dus dat is niet zo vreemd. Dat vreemde is het liberalisme van ons. Het is het centraal stellen van het individu.
Ja, dat is het in ogen van de Chinezen geldt dat.
Ja. Wereldwijd is dat het unieke van ons.
Ja. Nou is het zo dat China natuurlijk heel lang in onze ogen een soort ontwikkelingsland is geweest. Zeker na de communistische revolutie, de hongersnoden die toen volgden. Maar dat is niet altijd zo geweest, want China heeft heel lang voorop gelopen en was een soort leidende natie. Kan je daar iets over vertellen?
Zeker. Je kunt zeggen dat een Chinese beschaving die als zodanig herkenbaar is, die begint denk ik al voor 2000 voor Christus te ontstaan.
Ja.
En dan zijn er periodes van eenheid onder krachtige keizerlijke dynastieën. En er zijn perioden van crisis en verdeeldheid. En dan zijn er verschillende staten op het grondgebied van het huidige China, die vaak ook oorlog met elkaar voeren. En de laatste keer dat dat gebeurd is, dat is de eerste helft van de 20e eeuw. Dat is een zeer zware crisis geweest voor de Chinese samenleving. En daar is in allerlei stadia het communistische China uit ontstaan, zoals wij dat nu kennen. Maar bijvoorbeeld in de 7e eeuw voor Christus, van de 7e tot de 12e eeuw voor Christus, was China verreweg de rijkste en de meest ontwikkelde samenleving ter wereld.
En waar bleek dat dan uit, dat ze zo ver ontwikkeld waren?
Nou, bijvoorbeeld uit een systeem van organisatie. Het had een bureaucratie van 12 rangen. En om tot die bureaucratie toe te treden, moest je sinds, ik geloof, de Tang-dynastie een examen doen. En dat examen bestond uit het volgende: je moest in goed Chinees een elegant essay schrijven over normen en waarden. De opdracht voor dat opstel, dat verschilde in verschillende perioden wel. Maar in principe kon iedereen dus bestuurder worden. Als je maar eerst voor dat examen slaagt.
Ja.
Dat lukte niet zonder dat je daar behoorlijk voor studeerde, vooral voor de hogere graden. En ik geloof dat zo aan het eind van de 19e eeuw, want ze hebben dat het systeem in 1905 pas opgeheven, geloof ik 2% meteen slaagde.
Ja.
Dus het was heel moeilijk.
Heel zwaar. Maar, maar bleek het bijvoorbeeld ook uit bepaalde technische uitvindingen die ze hadden gedaan? Of ja, hoe ze over de wereld gingen? Hoe, als je dat vergelijkt met onze ontwikkeling?
Raketten uitgevonden. Buskruid. De eerste die aardgas hebben gebruikt. En dan hebben we het over het jaar 1000 zo'n beetje. Hè?
Ja, ja.
Het kompas uitgevonden. Het scheepsroer, wat helemaal achteraan het schip zit. Dat is dus niet twee roeiriemen waar je mee werkt. Nee, echt het roer uitgevonden.
Ja, ja.
Heel grote zeilschepen bouwden ze. De beroemde Jonker, de grootste schepen ter wereld. In de 15e eeuw was er een keizer die stuurde een of andere eunuch uit om op ontdekkingsreis in de Indische Oceaan die schepen van hem waren zo groot dat je er landbouw op kon bedrijven. Dus ze kweekten daar bepaalde groentes om te eten.
Ja, ja.
Als die ontdekkingsreizen waren doegegaan, dan hadden de Chinezen Europa ontdekt.
Ja.
En waren met zo'n volkomen technisch superieure vloot bijvoorbeeld de Theems opgevaren. Er is ook een geschiedenis van de wereld geschreven door een Engelse historicus die er een parallel ook van heeft gemaakt.
Ja.
Dat de Chinezen daar als eerste komen en hoe dan koningin Victoria als prinses nog naar China wordt gestuurd om daar te studeren.
Ja. En maar wat is er dan gebeurd dat ze die voorsprong zijn kwijtgeraakt? Wat gebeurde daar?
Er zit in de Chinese cultuur ook iets van wij wonen veilig achter onze Chinese muur. Wij zijn het rijk van het midden. En we hebben genoeg aan onszelf. En als de buitenwacht zo geïnteresseerd is in China, dan komen ze maar kijken. En dan zullen we kijken of we ze toelaten.
Ja.
En dat is ook gebeurd in de tijd van de VOC bijvoorbeeld. De VOC, de Kamer Delft van de VOC, was gespecialiseerd in handel op China. Dat mocht via één haven, de haven van Canton, achter Hongkong. En de VOC specialiseerde zich in de import van zijde en van porselein. Je kon ook in Nederland bij de VOC een tekening inleveren. En dat werd dan in China op het je porseleinen servies gebracht.
Maar er is helemaal niks veranderd in de loop van de tijd. Nee. Want dat gebeurt nog steeds. Ja.
De Engelsen die raakten zeer snel verslaafd aan een belangrijk Chinees product.
Oh,
aan
opium. Oh.
Ja, want dat leidde tot een zeer negatieve handelsbalans.
Ja.
En wat hadden de Engelsen om te exporteren?
Oh, ja.
Opium uit India.
Oh.
En daardoor is er een gigantisch verslavingsprobleem ontstaan in China.
Ja. Ik dacht dat opium uit China kwam, maar dat ze daar die werd geëxporteerd.
Ja. Dus in 1836, toen heeft de toenmalige keizer die heeft rücksichtloos de import van opium verboden. Dat heeft geleid tot twee opiumoorlogen die Engeland heeft gewonnen.
Ja.
Waardoor de export van opium moest toegestaan blijven. Ik ga je nog iets vertellen. Heroïne is ontwikkeld door Bayer als een middel tegen hoest. Daar helpt het ook echt tegen. In 1919 of zo is heroïne op de verlovende middelenlijst gezet. Dus Bayer zat met een enorme voorraad heroïnetabletten.
Oh, die gingen zeker ook naar China. Toen.
Ja. Ja, weet je, als medicijn tegen opiumverslaving.
Wat een ziekelijke geesten waren dat als, joh.
Ja. Ja, precies. En dit soort dingen weet Xi. Want dat heeft hij geleerd. Dat hoort bij het geschiedenisonderwijs. Ja. Dus
eigenlijk wat je dan ziet is dat het je beschrijft een natie die graag erg op zichzelf is. Die ook niet voor niks uiteindelijk zo'n Chinese muur bouwt. Om de invallen uit het noorden tegen te gaan. En dan worden ze alsnog op een hele onheuse manier bejegend door het Westen. En dat zet dan kwaad bloed.
Heel erg. En in de in bepaalde periodes van de geschiedenis zijn ze in zichzelf gekeerd. En er zijn ook altijd wel Chinese groeperingen die daar een tegenstander van zijn. Mm. En in die 19e eeuw was er een keizerin aan de macht in Peking die heel erg voor dat geïsoleerde China was. Maar er was ook een zware oppositie tegen. Onder leiding van jonge Chinezen, bijvoorbeeld een man als Sun Yat-sen, die naar het westen gingen, naar Amerika of naar Japan om daar te studeren. Dus Sun Yat-sen die heeft medicijnen gestudeerd in Japan, wat toen al aan het moderniseren was. Dus een hele beweging van mensen die zeggen, wij moeten van het westen de techniek leren, wat ik net al heb verteld, om een Chinese maatschappij op te bouwen en betere dan de huidige. En in 1911 is er een revolutie gekomen. Ja. En is de laatste keizersdynastie verdreven en vervangen door een republiek. Die republiek die stond onder leiding van een partij die heet de Volkspartij, de Kuomintang.
Ja.
Die Volkspartij die is er aanvankelijk niet ingeslaagd om een stabiele regering te vormen. En dat betekent dat China uit elkaar viel in allerlei onafhankelijke staten onder leiding van wat heet in het Engels warlords. Het woord krijgsheer komt uit China, uit die periode. En in die jaren voor de Tweede Wereldoorlog waren die krijgsheren dominant, maar langzaam maar zeker heeft de Kuomintang ze één voor één weten aan zich te onderwerpen, omdat ze zelf een leider hadden, Chiang Kai-shek, en dat was een bekwame generaal.
Ja,
en ze, maar die wist iedereen te onderwerpen, behalve de communisten onder Mao Zedong.
Ja, en die hebben uiteindelijk in die burgeroorlog aan het langste eind getrokken.
Getrokken.
En vanaf dat moment is er een communistische maatschappij gevestigd.
Ja.
En dat leidde onder Mao tot onder andere grote hongersnoden. En eigenlijk een achteruitgang van het land, ook in technische zin. Maar toen Mao overleed, heeft Deng Xiaoping daar weer verandering in nagebracht eigenlijk.
Ja, dat was een van de slachtoffers van de zuiveringen van Mao, die wij kennen als culturele revolutie. Nadat Mao was overleden, zijn aanhangers in een soort interne coup ten val gebracht en tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Ja. En allerlei opzij geschoven en gestrafte vaklui, want Mao richtte zich nogal tegen vaklui en kennis van bepaalde problematiek, die zijn weer teruggehaald, waaronder Deng. En die heeft toen iets ingevoerd wat hij noemde het socialisme met Chinese karakteristieken.
Ja.
En dat is het kapitalisme. Hij riep zijn bevolking ook op om zich te verrijken. Maar het is dus een kapitalistisch systeem met een grote rol voor het particuliere bedrijfsleven en een einde aan collectieve boerderijen. Maar ook met een leidende rol voor staatsbedrijven en met heel veel staatsinvloed.
Ja, maar in die zin blijft het dan wel communistisch. Als je dan communistisch ziet voor een centraal geleide, bijna autoritair regime.
Ja, maar dat geldt voor Zuid-Korea ook.
Ja.
En dat gold destijds voor Taiwan, waar Chiang Kai-shek wel aan de macht kon blijven, ook. Dus heel erg in Zuidoost-Azië is de rol van de staat heel erg groot. En ik heb wel eens een ex-minister van Thailand geïnterviewd. En ik zei, nou, wat was dan de taak van uw ministerie? Nou, zei hij bijvoorbeeld aanwijzen in welke economische sectoren er geïnvesteerd mag worden. Zeg, hoe werkt dat dan? Nou, zei die man, neem bijvoorbeeld suiker. Er zijn hier mensen die willen graag suikerrietplantages aanleggen. Maar wij denken dat dat op de duur niet genoeg winsten oplevert. Dus dat hebben we verboden. Punt.
Ja. Nou, je ziet dat het in Zuid-Korea echt een enorm succes is geweest. De Duitsers zouden dat weer chassoende kunnen noemen. En dat geldt in zekere zin natuurlijk ook voor wat er de afgelopen 20, 30 jaar in China is gebeurd. Ja. Maar zou je kunnen zeggen dat China dat, zeg maar, in die cultuur nog steeds zit van laat ons nou maar dat op onze manier doen. Bemoei je niet te veel met ons. In tegenstelling tot ja, wat meer het westerse kolonialisme. Is dat iets waar we bang voor moeten zijn? Zijn de Chinezen kolonialistisch ingesteld?
Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Kijk, ze weten wel wat het kolonialisme is. Hè? Want daar hebben ze erg veel ervaring mee. Die is nogal negatief. Wat je wel ziet is dat China nu probeert overal invloed te krijgen. Hè? Zij hebben bijvoorbeeld een stevige greep gekregen op een aantal Afrikaanse landen.
Ja.
Door ontwikkelingshulp te geven. En die ontwikkelingshulp die is altijd heel concreet. En die levert zichtbare resultaten op. Hè? Bijvoorbeeld een prachtige spoorlijn tussen Mombasa en Nairobi in Kenia. Of een prachtig voetbalstadion. En dat komt allemaal voor elkaar. En het prettige van de Chinezen is dat ze niet aan je kop komen zeuren over mensenrechten. Ja. Zoals Europese ministers voor ontwikkelingshulp plegen te doen.
En ze hebben ook dat Belt and Road initiatief. Ja. De oude zijderoute willen ze weer in oude luister herstellen. Maar daar is toch de afgelopen jaren alweer een beetje de klad in gekomen. Want de landen die daaraan meewerkten zien dat er toch ook een andere zijde zit aan al die vrijgevigheid van de Chinezen.
Ja, want het zijn vaak leningen. Ja. En ze merken dan dat ze economisch van China afhankelijk worden. Je moet trouwens ook de rol van China in Zuid-Amerika op het moment niet onderschat. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld een heel gigantische ambassade in Suriname staan voor zo'n klein land.
Ja, ja.
En ze zijn heel erg geïnteresseerd in nauwe samenwerking met een grootmacht, economische regionale grootmacht als Brazilië.
Met andere woorden, er zit toch wel misschien niet het westerse kolonialisme, maar wel iets van we willen overal een beetje met onze vingers aan kunnen zitten.
Weet je wat wij ook altijd gedaan hebben? Hè?
Ja.
Weet je wel, waar zie ik Hollands vlag aan vreemde kust, dan juicht mijn hart victorie.
Ja, nou ja, dat heeft er in ieder geval wel toe geleid dat in Afrika alle westerse mogendheden inmiddels eruit geschopt zijn. Hè, de Fransen als laatste. En China neemt dan die plek een beetje over. Maar moeten we nou eigenlijk bang worden?
Rusland.
Ja, of Rusland. Ja, dat klopt inderdaad ook. Ja. Moeten we nou bang worden voor China? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, wat is bang worden? Hey, ik vind dat er soms overdreven onzinverhalen verkocht worden. Bijvoorbeeld, wat staat voor software in die Chinese elektrische auto's? Nou, ik weet het niet hoor. En straks kunnen ze die centraal allemaal afzetten. Hey, dat zegt bijvoorbeeld die meneer Tuinman van de BBB in de Tweede Kamer van de militaire Willemsorde. Ja. Nou, daar moeten we voor oppassen hoor. En ze dumpen onze producten, hun producten op onze markt. En het is geen eerlijke concurrentie, want er is staatssteun. Ja, allicht is daar staatssteun. Er is overal staatssteun in Zuidoost-Azië. Dat is een onderdeel van hun buitengewoon succesvolle model. Wat wij trouwens in Nederland net zo hadden in de wederopbouwperiode. En een enorme economische groei heeft geleid. Maar daar zijn we mee opgehouden, omdat de boel zo nodig hervormd moest worden. Ja, maar door Rutte wel en de zijnen.
Dan gaan we die kant weer op. Door Rutte en de zijnen.
Nee, maar, ja, maar dat is toch heel duidelijk.
Dat is toch op lange termijn niet handhaafbaar. Dat als industrieën door de staat ondersteund worden. Kijk wat we hier hebben gehad met de scheepvaartindustrie. Of met de textielindustrie. Daar gaan hele landen dan aan kapot. Dat gaat China toch ook niet tot de eeuwige dagen volhouden.
Maar dus wat China niet doet is industrieën in leven houden die economisch niet meer houdbaar zijn. Hè? Nee, ze bemoeien zich met nieuwe industrieën die economisch grote kansen bieden. Ja. Dat is een andere benadering. Mag ook niet van de vrije concurrentie-ideologie van Europa. Ik zal eens iets vertellen over een ervaring voor mij in Taiwan. Want ik ging daar mensen interviewen aan de universiteit en ik vroeg over de samenwerking met het bedrijfsleven. En toen zeiden die mensen van de universiteit: samenwerking met het bedrijfsleven, daar doen we absoluut niet aan. Daar zijn we helemaal niet voor.
Oh.
En toen stuurden ze me naar, ik zei, je moet naar een productiviteitsraad gaan. productiviteitsraad. En dat bleek van het bedrijfsleven en daar legde men mee uit. Nou, de gemiddelde levensduur van een bedrijf bij ons op Taiwan, dit is 1996, is ongeveer 5 jaar. En na 5 jaar ontdekt de leiding dat er op een ander terrein meer geld te verdienen valt. Dus dan gaan zij van branche veranderen en ja. Wij hebben een heel groot systeem van cursussen en opleidingen om dat te bevorderen.
Ja, dus in die zin is er dan wel staatsinvloed. Ja,
nou, maar nog dat is een uitstekend systeem dus. Hè. In Nederland gebeurt het omgekeerde.
Namelijk?
Want daar is, al is het erg. Ik denk dat het erg lastig is dat jij zegt van nou, ik hou op met mijn wijnhandel, maar we maken er een reclamebureau van.
Nou, dat kan toch? Daar staat iedereen vrij om dat te doen. Maar de overheid zal het niet ondersteunen.
Nee, maar in Taiwan juist wel. Ja. En dat maakt het tot zo'n innovatieve maatschappij.
Ja.
Nog en voor ze niet minder.
Nog even, je zei net over die auto's. Het is natuurlijk toch wel zo dat China nogal een broertje dood heeft aan iets als patentrecht. Ze kopiëren graag dingen die wij hebben uitgevonden en betalen daar niet voor.
Dat is ook zo, dat is schandalig en dat moet je met contra-spionage tegengaan. Japan is ook zo op die manier groot geworden. Hè? Daar werd ook wel altijd vroeger de spot mee gedreven dat er een deukje zat om in de fototoestellen uit Japan, omdat het toestel wat ze nabouwden per ongeluk een deuk was. en dat hun fietsen onmiddellijk wegroesten. En dat die vliegtuigen van ze het ook wel niet zo goed zouden doen. Nou, dat is in 1941 gelogenstraft.
Ja. Maar ook bijvoorbeeld alle communicatieapparatuur van Huawei.
Ja.
Daarvan is nu wel gezegd van ja, het is misschien niet verstandig om die op allerlei cruciale plekken in het netwerk in te zetten. Ja. Want die zouden wel eens door de Chinese overheid bestuurd kunnen worden op een door hun gewenst moment.
Maar dan zouden wij dat toch de technologie moeten hebben om dat te zien. Of niet zo?
Nou, dat is denk ik ook de reden dat we nu ermee gaan stoppen in de westerse wereld.
Dus dan lijkt het wel te lukken, hè, die ambitie om in 2050 de leidende macht te zijn. Als wij dat niet kunnen zien.
Maar ik denk dat we het wel kunnen zien en dat ze daarom er nu mee stoppen. Dat is wat ik zeg.
Ja. Nou, we vermoeden het, hè? Want als we het konden zien, dan konden we dat materiaal onschadelijk maken.
Ja.
Maar het is toch aan de andere kant ook verbijsterend dat de overheid grote stukken van zijn administratie in Amerikaanse cloud zet.
Ja. En
waar het zeker
door de NSA ook gelezen wordt. Ja, dat geldt natuurlijk ook. Maar Amerika wordt dus nog als bondgenoot gezien. En China wat minder. Er zijn ook wel problemen in China. Want de economische groei is er een beetje uit. De controlemaatschappij die neemt toe. Dat is overigens in het algemeen toegenomen controle en autoriteit. Autoritaire regimes is overigens algemeen niet zo bevorderlijk voor een groeiende economie. Er is sprake van een enorme huizenbubbel en daarnaast vergrijst het land ook nog eens een keer. Dat zijn wel zaken die dan die ambities een beetje in de weg kunnen staan.
Dat is ook zo en wat het land ook gevaarlijk kan maken.
Waarom
Want
gevaarlijk?
Op het moment, als jij een huizenbubbel hebt en de mensen voelen dat verschrikkelijk in hun portemonnee. Het kan niet anders dan dat gebeurt. Dan zou je toch op een andere manier succes moeten boeken. Bijvoorbeeld door Taiwan over te nemen.
Ja.
En ik denk ook, en dat is het gevaar met dictatoren zoals Xi. Het gevaar is dat hij misschien niet cynisch genoeg is. En dat hij werkelijk de ideologie centraal stelt. En Deng heeft gezegd, rijk worden is roemrijk. Dat was zijn uitspraak. Maar ik denk dat wij deze Xi, rijkdom en technologie en zaken doen, in dienst staan van een ander doel.
En dat is?
En dat is de grootsheid van China.
Ja. Dus dan gaat dus, de ideologie dus, boven het machtsdenken eigenlijk.
Ja. Hij is ook, het systeem wordt ook steeds strakker. Dat is slecht voor de economie, omdat het creativiteit gevaarlijk maakt.
Ja.
En op den duur ook op het gebied van technische innovatie. Misschien op een paar terreinen na, zoals het militaire vlak. Dus dat zijn de bedreigingen. Bovendien hebben ze nu te maken met de gevolgen van het eenkindpolitiek die een jaar of 40 geleden is ingevoerd om de bevolkingsgroei te remmen. En dat is een beetje te goed gelukt.
Ja.
Dus China wordt nu een welvarend land met een snel verouderende bevolking.
Ja, en dat duurt ook weer 40 jaar voordat je daar dan half aan toegeroepen hebt natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, hij zal zich de wijn op het Elysée goed laten smaken, deze Xi Jinping, denk ik. Hij bezoekt ook nog andere Europese landen. En het is denk ik altijd wel goed als we met elkaar in gesprek zijn, toch? Dat is toch wel het minste.
Ja, zeker. En bovendien, bij een goed zakelijk contact weten beide partijen van elkaar dat ze proberen er beter uit te komen.
Ja.
En soms ten koste van de ander. Dus zolang we daar allebei goed alert op zijn, dan komt het wel in orde. Nou. En China is een belangrijke bondgenoot en buitensporig interessant land met een boeiende cultuur. We komen trouwens overal in de wereld Chinezen tegen, want daar hebben we het nog niet over gehad, over de Chinese emigratie en de belangrijke rol die Chinezen spelen in de economie van andere landen al heel lang, zoals Indonesië of Maleisië of Thailand.
Ja, dat voert te ver voor het half uurtje dat wij hebben. Het is een belangrijke macht en dat gaat de komende tijd nog niet minder worden. Maar we moeten het wel hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En daar zijn de uitzendingen ook te vinden, www.praatkast.nl. En als je je abonneert, dan krijg je automatisch een bericht wanneer we een nieuwe aflevering hebben gemaakt. En stuur je een mailtje, dan mag dat naar info@praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ja, wees gelukkig, blijf gezond in het besef dat u mij kunt horen dankzij uw in China gemaakte apparatuur.
De Praatkast.